Ik had nog niet helder waar ik over zou gaan preken deze zondag. En ik had Piet dus nog geen inleiding gestuurd. En toen stond op de website, wordt nog nader ingevuld. Toen dacht ik eigenlijk, dat is wel een mooi thema voor Advent. Wordt nog nader ingevuld. Dus wat mij betreft was dat het thema van vanochtend. Ik begrijp dat jullie liever een echt thema wilden hebben dan dit, maar ik vond het wel een mooi thema. Wordt nog nader ingevuld. Wat verwacht je eigenlijk vandaag? Zoals ik al zei, het wordt nog nader ingevuld en dan betekent dat dat je dus afwachten moet. En dat vond ik ook wel mooi passen bij Advent. Je weet niet wat je te wachten staat, maar toch was u wel een beetje op de hoogte van het feit dat ik hier komen zou, naar dit gebouw. En ik vroeg me af of dat op zich ook genoeg zou kunnen zijn. Of had u meer willen weten? Ja, dat vraag je dan af. Het is tweede advent. Wikipedia. Advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest. Dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. In huizen en kerken wordt de advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstander of een adventskrans waarop 4 kaarsen staan. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor kerst branden dan alle kaarsen. Tijdens de adventsperiode wordt in kerken gebruik gemaakt van de liturgische kleur paars, de kleur van boete en inkeer. Ik heb paarse schoenen aan. En ik werd welkom geheten door Jan, die een bijna paarse trui aan heeft. Nou zijn deze schoenen niet echt een teken van boete inkeer, want ik vind dat ze er nogal flashy uitzien. Maar ik vond ze liturgisch wel correct, dus ik heb ze daarom aangedaan. Advent betekent komst. En zo zijn we dus in verwachting van die komst. Maar wat verwachten we eigenlijk? En hebben we allemaal dezelfde verwachting? Of zijn we allemaal op onze eigen manier zwanger van ons eigen wensenkind, zou je kunnen zeggen. Mag ik met u achterom kijken naar de tijd rond de geboorte van Jezus? Het is heel lastig om als je terugkijkt naar die tijd een zuiver beeld te krijgen van wat de mensen in de tijd dat Jezus geboren werd nu eigenlijk aan het verwachten waren. Het was een land onder bezetting. Een volk dat steeds nadrukkelijker zijn roots moest definiëren, omdat die onderdrukking door de Romeinen een bedreiging, de zoveelste bedreiging, van dat volks eigene is. En als dat zo is, als het volks eigene bedreigd wordt, krijg je al heel snel allerlei vormen van nationalisme. Zeeloten, religieus fanatisme, farizeeërs en op een eigen wijze ook Sadduceeën. Heen en weer geslingerd tussen religieuze identiteit en overlevingsdrang, zou je kunnen zeggen. Maar toch was de overlevingsdrang van die twee de sterkste. Het was alweer generaties geleden dat ze een eigen koning hadden. Tenminste, een koning die voelde als een eigen koning. De koning der Joden die ze nu hadden, was Herodes de Grote. En die was, zoals u weet, koning gemaakt door de Romeinen. Een vredeheerser, zo staat er. Maar ook iemand die vooruitgang bracht in het land. Wel apart dat die combinatie dus blijkbaar kan, dat iemand wreed kan zijn en vooruitgang brengen. Hij liet onder andere de tempel, de tweede tempel, vergroten. Ook omdat voor de jaarlijkse feesten de Joden uit de omliggende landen naar Jeruzalem kwamen. En dat waren aanzienlijke hoeveelheden mensen. De tempel werd zo mooi dat hij als een van de hoogstandjes in de architectuur van die tijd gold. Moest je gezien hebben. Net als dat we nu allemaal vinden dat we tenminste de Eiffeltoren gezien moeten hebben. Moest je toen toch wel de tempel in Jeruzalem gezien hebben. Past ook eigenlijk wel mooi in het denken vanuit dat soort machtsprincipes. Dat je die religie zo'n mooi gebouw geeft, dat ze daarmee wel tevreden moeten zijn. Eigenlijk is dat wat er dan gebeurt. Eigenlijk was er in de periode rond de geboorte van Jezus geen echte verwachting van de komst van een nieuwe koning. Tenminste, een koning die weer autonomie zou brengen. Ze waren wat gewend geraakt aan het leven onder overheersing. Met een overheerser die genoeg begreep van het Jodendom om niet te proberen hen te zeer te dwarsbomen. Laat ze maar mooi hun ding doen, zeg maar. En als dat je insteek is als heerser, dan is dat best wel een handig uitgangspunt. Laat ze maar mooi hun ding doen, zij hun feestjes en ik mijn macht. En dan is het best lastig om uit je comfortzone te komen en je echt in te zetten voor je overtuiging. Want je mag toch immers je goddelijke gang gaan. Dan moet je inzetten voor je overtuiging, lezen als niet alleen maar woorden en rituelen dus, maar ook en vooral in daden omzetten. En dan werd het moeilijk voor mensen om nog wat te verwachten. Om te verwachten dat de profetieën uit zullen komen, dat er een Messias zal komen. Een eigen koning. Dan wordt er niet meer verwacht. En dan wordt verwachten afwachten. En afwachten betekent ook heel vaak dat er nauwelijks meer hoop is. En dat ziet er niet zo fraai uit, vind ik. Met de schouders naar beneden zitten we wat te zitten. Maar even afwachten, u kent dat wel. Nou, maar even afwachten. Als er iets is wat inactiviteit uitstraalt, is dat het. Dat even afwachten. En dan heb je even inmiddels leren uitspreken, niet als even, maar als eeuwen. Ze hebben al eeuwen zitten wachten. En de verwachting is verstomd en het geluid van Jeremia is verdwenen in de ruis van de tijd. Jeremia die immers een belofte van herstel had gedaan. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik de belofte die ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen. Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen in vrede leven. En de naam van de stad zal zijn, de Heer is onze gerechtigheid. Want dit zegt de Heer, er zal altijd een nakomeling van David op de troon van Israël zitten. En er zullen altijd Levitische priesters zijn die mij dienen, die brandoffers zullen brengen, graanoffers zullen opdragen en vredeoffers zullen bereiden. Maar dit zegt de Heer, ik heb een verbond met de dag en de nacht gesloten en de hemel en de aarde aan vaste wetten onderworpen. Net zo min als ik die zal verwerpen, zal ik het nageslacht van Jacob en mijn dienaar David verwerpen. Ik zal altijd een van zijn nakomelingen laten heersen over het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Ik zal hun lot ten goede keren en mij over hen ontfermen. Dat is een nogal ferme belofte, zou je kunnen zeggen, die Jeremia daar doet. En het volk is in een situatie terechtgekomen dat ze denken, ja, dat is wel allemaal beloofd, maar wat is er nou eigenlijk allemaal van terechtgekomen? En dan wordt verwachten ook wel moeilijk. Om te verwachten dat profetieën uit zullen komen, dat er een Messias zal komen en dat ze weer een eigen koning zouden hebben. Lucas heeft zijn evangelie geschreven na de val van de tempel in 70 na Christus en beschrijft op heel eigen wijze wat er gebeurd is in zijn kerstverhaal. Hij biedt een perspectief op die tijd en laat ook zien dat, zoals ik zojuist zei, als even wordt uitgesproken als eeuwen en dat er niet meer wordt verwacht, dat het afwachten geblazen is en de verwachting verstomd is, in een heel mooi verhaal zien dat het ook anders kan. En dat afwachten wordt geïllustreerd eigenlijk heel mooi in het verhaal van Zacharias. U kent dat verhaal wel. Die man die trouw zijn ding deed en die keurig verwachtte dat hij ooit wel eens een keer aan de beurt zou komen om de dienst te verrichten in de tempel. Dat was zijn hoogste doel geworden. Die hele verwachting van dat Messiaanse Rijk was bij hem eigenlijk geworden tot de verwachting dat hij ooit nog eens zijn dienst mocht doen. En toen hij zijn dienst deed, toen werd hij plotseling overvallen door het feit dat er nog meer was dan alleen maar zijn dienst doen. En kwam, zoals er staat, die engel hem een belofte brengen. En de man was in de war. Want hij was zo gewend aan dat eigen perspectief dat de wereld niet groter was dan de volgende dag en de volgende stap. En zijn hoopjes waren klein geworden en niet meer van die grote meeslepende gedachten zoals Jeremia die uitdrukt. En toen werd die man getroffen door iets wat hij niet meer verwacht had. En die werd met stomheid geslagen. Letterlijk en figuurlijk. En toen dacht ik van, ja, wat moeten we met al die historische context en wat betekent dat voor onszelf in ons leven? Hoe zit dat nou eigenlijk met verwachtingen? Op de een of andere manier heeft verwachting altijd met een zekere spanning te maken. Misschien ook met het idee dat verwachten een realistische manier van hopen is, zou je kunnen zeggen. Verwachten is een realistische manier van hopen. Je verwacht haalbare dingen, zou je kunnen zeggen. Daar gaat het over als het gaat over verwachten. Ik verbaas me wel eens over het feit dat teleurstellingen eigenlijk altijd zijn gekoppeld aan verwachtingen. We hebben op de een of andere manier een beeld van de toekomst. En vaak ook van mensen met wie we die toekomst ingaan. En dat beeld willen we heel graag bevestigd zien. Is verwachten een vorm van projecteren? Als ik dit doe, dan zal hij wel dat doen. Kunnen we omgaan met elkaar als mensen die niet altijd aan onze verwachtingen voldoen? Veel van de frustraties die ik en ook anderen oplopen in het dagelijks leven hebben te maken met dit soort van verwachtingen. Je spreekt iets af en dan verwacht je toch dat ze zich eraan houden. Een tijdje geleden zei iemand bij ons in de gemeente tijdens een vergadering, bijna letterlijk, ja, teleurstelling is het gevolg van te hoog gespannen verwachtingen. Ik weet niet hoe dat bij u gaat, of u dat soort voorbeelden kent. Ik denk het wel, dat veel teleurstelling voortkomt uit verwachting. Je verwacht iets en het gebeurt niet, het loopt anders. Als je dat zegt, dat teleurstelling het gevolg is van te hoog gespannen verwachting, vinden veel mensen dat ook wel een vervelende opmerking. Want dat betekent eigenlijk dat het weer terugslaat op jezelf. Dat je eigenlijk zelf je schuldig maakt aan te hoog gespannen verwachtingen. Mag je wel verwachten wat je verwacht? En is dat zo reëel dat je dat verwacht? Nou ja, het ligt toch wel in die ander, want zo doe je toch niet? Hè? Dat kan toch niet? En dat is wat ik heel vaak zie bij mensen om me heen. En ik ken mensen die op allerlei manieren in het leven staan. Maar ik zie dat overal gebeuren. Altijd weer dat teleurstelling heel vaak gekoppeld is aan verwachting. Iets wat je normaal verwacht. En iets wat gewoon zo hoort te zijn. Als je naar de definitie van verwachten kijkt, zie je ook dat dat zo benoemd wordt. Het wordt vertaald met hetgeen waarop men rekent. Verwachting, hetgeen waarop men rekent. Dan is verwachten toch terecht. Ik heb die definitie net genoemd. Verwachten is een realistische vorm van hopen. En die twee dingen zijn eigenlijk hetzelfde. Het is eigenlijk vreemd dat we zo sterk in de normale loop van de dingen geloven, dat we voor waar aannemen dat dat wat we verwachten ook wel uit zal komen. Want eigenlijk zouden we door het leven wijs geworden ons moeten realiseren dat het lang niet altijd zo is dat onze verwachtingen ook werkelijk uitkomen. En zeker omdat we weten dat als we het hebben over verwachtingen, we het hebben over dingen die zich afspelen in de toekomst. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die zeggen van ja, dat had ik wel verwacht. Maar ja, hoe vaak is dat niet wijsheid achteraf? Het gaat om die bijna vanzelfsprekende houding van dat verwachten. Niet hoop, nee, verwachting. Nog even en dan. Ik stel mezelf de vraag, is dat terecht of bieden resultaten uit het verleden? Puntje, 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 puntje. U kent die wel, die disclaimer als het gaat over aandelen en dat soort dingen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Is het terecht dat we zo met verwachting omgaan? Alsof we het bijvoorbeeld al verdiend hebben. Alsof we er recht op hebben. Een contractueel vastgelegde toekomstverwachting. De kinderlijke zekerheid dat Sinterklaas komt, want dat doet hij toch altijd. En met diezelfde zekerheid kijken we soms ook naar kerst als het weer advent geworden is. En wie verwachten we dan? Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Ik moet denken, toen ik het las, dacht ik trouwens wel sterk dat dat die Johannes is die eerst Jezus doopte en die prachtige openbaring kreeg. Maar het is toch een voorstelbare vraag. Het is een vraag die ligt in de lijn van die brillenreclame. Kent u hem nog? Ik had je van zo dichtbij niet herkend. Eigenlijk is dat het. Het is zo plotseling en aanwezig dat je je bijna niet kunt voorstellen dat aan al die jaren van verwachting een einde is gekomen en dat het wachten beloond is, zeg maar. En Jezus spreekt geen grote woorden en zegt niet: ja, ik ben het. Maar die laat eigenlijk zien van: kijk, dit is er gebeurd. Trek je eigen conclusies. Wat is het mooi dat iemand zegt: die daden doen ertoe. Trek je eigen conclusies. Kijk en leer kijken. Gelukkig is het dus zichtbaar dat deze Messias niet zomaar iemand is. En dan verwacht je niet zomaar. En dan is verwachten, zoals we dat nu doen, ook inderdaad het goede woord en is het inderdaad een realistische vorm van hopen. En dan kunnen we ook naar het voorbeeld van die komende Messias, die Jezus, in het leven staan. Kijk maar hoe hij aangeeft waarom hij herkenbaar is als die Messias. Daden spreken meer dan woorden. En ik geef u nog een aantal dingen mee ter overdenking. Als eerste een aforisme: wie met beide handen geeft zonder iets terug te verwachten, ontvangt al wat hij nodig heeft. Wie met beide handen geeft zonder terug te verwachten, ontvangt al wat hij nodig heeft. En John Cockerill heeft gezegd: het leven zou een waar genot zijn als we de helft deden van wat wij van anderen verwachten. Misschien dat het ook wel een leuk tegeltje is. Het leven niet zo irritant als een tegel aan de wand, maar soms is dit wel leuk. Het leven zou een waar genot zijn indien we de helft deden van wat we van anderen verwachten. En tot slot deze verpakte adventsboodschap van Bertus Aafjes: wat men verwacht, gebeurt maar al te dikwijls. Verwacht dus het beste. Wat men verwacht, gebeurt maar al te dikwijls. Verwacht dus het beste. Ik had nog een lied uitgezocht naar aanleiding van de tekst die ik gelezen heb. En dat is een lied uit het liedboek. We hebben dat niet gezongen. Ook vanwege wat onbekendheid. Maar ik wilde u de tekst niet onthouden. Het is een tekst van Muus Jacobsen. Zijt gij waarop de wereld wacht, is dat lied. En daaronder staat Johannes in de gevangenis. Zijt gij waarop de wereld wacht, of wachten wij een ander? Zult gij, een zwakke zonder macht, als koning heersen in Gods kracht, ons leiden tot elkander? Ik geef aan blinden het gezicht en oren aan de doven. Zalig die, door mij opgericht, ziende mag lopen in het licht en horende geloven. Zijt gij, van wie gesproken is in de voorbije tijden? Hoe maakt gij onze ziel gewis dat God door de geschiedenis voor u de weg bereidde? Kom, die van hopen moede zijt, die arm zijt van verlangen. Kom tot het oordeel dat bevrijdt en het heil dat eeuwig u verblijdt, zult gij om niet ontvangen. Kom, Heer, op wie de wereld wacht, wij wachten op geen ander. O kom, een zwakke zonder macht, als koning heersen in Gods kracht en leid ons tot elkander. Ik wil afsluiten met een wens. Ik wens u het allerbeste. Of zoals Bonhoeffer ooit zei, God is ons meer nabij dan wat is voorbij gegaan. Amen.